Goedemorgen, gemeente. Van harte welkom in deze dienst. En ook een hartelijk welkom voor de gasten in ons midden en allen die meekijken of meeluisteren, nu of op een later moment. Onze voorganger vanmorgen is Gerard Doggen. Diaken van dienst is Bart Heres en mijn naam is Gesien IJzerman en ik ben ouderling werkgroep pastoraat. De bloemen van vandaag gaan met een groet van ons allemaal naar Freddy van Holst en zij woont in buurt Machteldskamp. Na een moment van stilte zingen wij lied 84, vers 1, 2 en 6, Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Aan het begin van deze dienst spreken we uit dat we hier bij elkaar zijn in de naam van de levende God, die ons gelooft, die ons draagt door de diepte heen en bij wie de bron van het leven is. Mogen zijn geest bij ons zijn in deze viering. Amen. Zullen we samen bidden aan het begin van deze viering. O God, hier zijn wij. Kleine mensen, grote mensen. Maar ook de grote mensen zijn klein als het erop aankomt. Omdat dit leven te hoog gegrepen is voor ons. Omdat wij er soms niet goed bij kunnen hoe dat moet. Leven, gelukkig zijn, elkaar gelukkig maken, vrede stichten. Wij doen elkaar verdriet, vergeten elkaar, raken soms verwijderd van elkaar en kunnen elkaar soms moeilijk terugvinden. Voelen ons onbegrepen en te zeer alleen. Maar we verbergen dat liever en maken ons een beetje groter dan we eigenlijk zijn. Daarom bidden wij u. En toch moeten wij u danken om wat wij ontvingen, dit leven. Wij hadden er immers ook niet kunnen zijn. En dan hadden wij nooit deel gehad aan uw wereld. We zijn er wel, maar we zijn er daarmee nog niet. Leven te veel op afstand van elkaar en spelen eigenlijk voortdurend toneel. Houden elkaar een masker voor. Maar dat zijn we niet. Daarom bidden wij u. O God, onthoud ons volk uw woord niet. Zend uw licht en waarheid neer. Dat wij als volkeren elkaars belang in het oog houden. Elkaar zien zoals u ons ziet. Als geroepen om u na te volgen. En hem, die waarlijk mens was, uw beeld en gelijkenis. Daarom bidden wij u. Amen. Zingen we dan nu van lied 314, de aangegeven versen. Ja. Staat hij in de Nido? Kunnen we spelen, Theo?
Ja, dat begint heel goed.
Komt goed. Maar dan hebben we de teksten niet, denk ik. Excuus. Lag aan de hoge temperatuur de afgelopen dagen. Kunnen we nog snel inplanten, Erik? Dan is er nu gelegenheid voor de kinderen om naar hun eigen kindernevendienst te gaan. Ik heb in ieder geval daar al één gesignaleerd, maar misschien zijn er twee. Eén. Letten. Zijn er meer kinderen nog? Nee. Zullen we samen bidden voordat we gaan lezen uit de Bijbel. Trouwe God, onze Vader in hemel. Wij willen uw woorden verstaan. Uw uitgestoken hand zien in deze wereld. Open dan ons hart en ons verstand door uw geest. Dat de woorden die wij horen zo verstaanbaar zijn. Dat we erdoor opademen. Dat we opnieuw zien hoe u ons draagt. Hoe u ons oproept. Ons te gedragen als bevrijde mensen. Kom ons tegemoet door Hem, die uw stem is, in ons midden. Jezus, onze Heer, onze reisgenoot en leraar op heel onze levensreis. Amen. De lezingen komen vandaag uit Numeri 23 en Lucas 10. En Wilke Mateman is onze lector.
De eerste lezing is uit Numeri 23, de verzen 1 tot 12. Bileam droeg Balak op om daar 7 altaren te bouwen en 7 stieren en 7 rammen gereed te maken voor een offer. Balak deed wat Bileam had gezegd. Samen met Bileam offerde hij op elk altaar een stier en een ram. Daarna zei Bileam tegen Balak: blijft u hier bij uw brandoffers wachten, terwijl ik wat verder opga. Misschien dat de Heer mij naar mij toe wil komen. Wat hij me laat zien, zal ik u meedelen. Hij ging een kale heuvel op, waar God bij hem kwam. Ik heb 7 altaren laten oprichten, zei Bileam, en op elk altaar heb ik een stier en een ram laten offeren. De Heer droeg Bileam op naar Balak terug te gaan en legde hem in de mond wat hij moest zeggen. Toen Bileam terugkwam, stond Balak nog bij zijn brandoffers, samen met de Moabitische leiders. Bileam hief een orakelspreuk aan en zei: Balak liet mij uit Aram komen. Uit het bergland in het oosten riep Moabs koning mij. Kom Jacob voor mij vervloeken, kom Israël verwensen. Hoe kan ik vervloeken wie door God niet vervloekt is? Hoe kan ik verwensen wie door de Heer niet is verwenst? Ik zie hen vanaf de top van de rotsen. Ik neem hen waar vanaf de heuvels. Een volk dat afgezonderd leeft, zich niet verbindt met andere naties. Het volk van Jacob is als stof. Wie kan het tellen? Een vierde deel van Israël. Wie stelt het vast? Mogen ik sterven als die rechtvaardige? Mogen ik heen gaan zoals zij. Balak zei tegen Bileam: wat hebt u nu gedaan? Ik heb u hierheen laten halen om mijn vijanden te vervloeken en nu zegent u ze? Bileam antwoordde: ik zeg niets anders dan wat de Heer mij in de mond legt. De tweede lezing is uit Lucas 10, de verzen 1 tot 20. Uitzending van de 72 leerlingen. Daarna stelde de Heer 72 anderen aan, die hij 2 aan 2 voor zich uitzond naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. Hij zei tegen hen: de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Ga op weg en bedenk wel, ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee. En groet onderweg niemand. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst vrede voor dit huis. Als er iemand woont die de vrede lief heeft, zal jullie vrede met hem zijn. Zo niet, dan zal die vrede bij jullie terugkeren. Blijf in dat huis en eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet. Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. Maar als jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent, trek dan door de straten en zeg: zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, schudden we van ons af en laten we bij u. Maar bedenk wel, het koninkrijk van God is nabij. Ik zeg jullie, het lot van Sodom zal op die dag draaglijker zijn dan het lot van die stad. Wee Chorazin, wee Bethsaida, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan waren de inwoners van die steden allang gehuld in een boetekleed in het stof gaan zitten en waren ze tot inkeer gekomen. Wanneer het oordeel komt, zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. En jij, Capernaum, dacht jij tot in de hemel verheven te worden? In het dodenrijk zul je afdalen. Wie naar jullie luistert, luistert naar mij. En wie jullie afwijst, wijst mij af. En wie mij afwijst, wijst hem af die mij gezonden heeft. De 72 keerden vol vreugde terug en zeiden: Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam. Hij zei tegen hen: ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. Bedenk wel, ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat jullie niets kan schaden. Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is. We zingen van lied 967, de versen 1, 4, 5 en 7, Zonne der gerechtigheid.
zingen we straks na de preek lied 315. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wie spreekt het verlossende woord? Wie heeft het antwoord op de vraag hoe het nu verder moet met Europa en de wereld? Wie weet welke kant het op moet in Nederland? Wie weet, behalve Marco Verhoef en Gerrit Hiemstra, hoe het weer er morgen uitziet en de vooruitzichten voor de komende dagen? Zijn er nog profeten, zieners, die ons confronteren met de harde waarheid, de harde werkelijkheid? Wie zegt wat iedereen denkt, maar niet durft te zeggen? Het zijn onzekere tijden. De rust in Europa en de rest van de wereld is verstoord. Wie had dit een paar jaar geleden kunnen denken? Eerst Rusland-Oekraïne, daarna de oorlog in het Midden-Oosten met Israël en Gaza en nu recent Israël-Iran. Midden in dit tumult valt mij een woord van de dichter Huub Oosterhuis in. Spreek gij het woord dat mij vertroosting geeft, dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. Maar wat is dat woord? Er zijn zoveel mensen die iets beweren. Naar wie moet je luisteren? Wie spreekt het woord van God dat mensen bevrijdt van angst en troost bij hun verdriet en frustratie? Het zal er in elk geval een woord van vrede moeten zijn. Balak was de koning van Moab. Hij ziet de 12 stammen van Israël op zich afkomen. Nee, niet in bootjes over de Middellandse Zee. Over land. Ze komen uit de woestijn. Een gehard volk, gewend aan ontberingen. Een volk dat niets te verliezen heeft. Een volk dat middels profeten nauw contact onderhoudt met zijn God. Die God heeft ze land beloofd. Daardoor konden ze de Amorieten verslaan. En nu zijn ze wel heel dicht in de buurt van Moab. De Moabieten moeten inschikken, gebied opgeven aan de nazaten van Abraham, die, nog niet zo heel lang geleden, daar ook gewoond heeft. De Moabieten zijn doodsbang. Wat maakt ze bang? Dat er zoveel zijn? Te veel? Dat probleem van die grote aantallen kwamen wij al eerder tegen in Exodus, waar Farao opdracht geeft om alle jongetjes van 2 jaar en jonger te vermoorden. Omdat het er zoveel zijn. Te veel? De schrik zit er behoorlijk in onder de Moabieten. Kunnen de grenzen niet dicht? Kan ons leger niet aan de grens gestationeerd worden om deze vluchtelingen uit de woestijn tegen te houden? Ook bij koning Balak slaat de angst om het hart. Maar die Balak blijkt een slimme man. Want wat doet hij? Hij verdiept zich in zijn tegenstander. En zo komt hij erachter dat als hij het contact weet te verstoren tussen het volk en zijn God, hij een goede kans heeft de opmars van Israël te stuiten. Daarom ontbiedt hij de waarzegger Bileam. Net als Jethro, de schoonvader van Mozes, zelf geen Israëliet, maar wel in staat om te spreken met die God. Balak zegt tegen Bileam: dat volk is te sterk voor mij. Kom daarom hierheen om het voor mij te vervloeken. Misschien kan ik het dan verslaan en het uit mijn land verjagen. Immers, wie door u wordt gezegend, is gezegend. En wie door u wordt vervloekt, is vervloekt. Je zou zeggen, dat is een handige gave. Met Gods voorzienigheid, zeg maar, met de kennis van morgen kan ik vandaag geen fouten maken. Maar wat nog leuker is, met de kennis van morgen kan ik vandaag goud geld verdienen. Dat zou je denken. Toegegeven, Je wint de jackpot van de staatsloterij 3 keer achter elkaar. Maar daarna houdt de staatsloterij het voor gezien. Gek, hè? Maar daar houden de voordelen van de voorkennis ook wel op. Kijk naar Biliam. De gave om met God te spreken en zo Gods wil te vernemen, dat maakt Biliam tot een tragische figuur. In plaats van Israël te vervloeken, zegent hij dat volk. Ook al zou hij anders willen, hij kan het niet. Hij kan niet anders dan spreken wat God hem in de mond legt. Ik moet ook denken aan de profeet Jeremia. Ik maak mijn woorden in jouw mond tot een vlam die hen verslindt. Het gezegde, wiens brood men eet, diens woord men preekt, gaat hier niet op. Balak wordt kwaad. Hij begrijpt er niets van. Of nee, hij begrijpt het wel. Hij komt tot de ontdekking dat je een profeet wel kunt omkopen, maar God niet. En dus keren beide onverrichte zaken terug naar huis. Ik denk dat met name Biliam blij zal zijn geweest dat hij het er levend vanaf heeft gebracht. Ik denk dat hij dat niet had voorzien. Ook zijn eigen dood niet, kort daarna. Tijdens een exercitie van Israël tegen de Midianieten wordt hij door Israëlieten omgebracht. Waarom? Dat weten we niet. Het wordt ons in 1 zinnetje meegedeeld. Meer niet. Mensen naar de mond praten. Ach, het is zo gemakkelijk. Haat zaaien in de harten van bange mensen. Dat is een koud kunstje. Mensen worden bang omdat ze alles niet meer kunnen overzien. En daardoor krijgen ze een sterke afweerreactie tegen alles en iedereen die bij hun een toevlucht willen zoeken. Je hoort geluiden als, wat denken die gelukzoekers allemaal? Dat ze hier zomaar een huis en een baan kunnen vinden? Alsof wij niet genoeg aan ons hoofd hebben. Zonder enige schaamte ziet men vluchtelingen als een bedreiging. De vluchteling wordt niet gezien als iemand die uit een land moest vertrekken, maar enkel als iemand die hier bij ons wil binnenkomen. Zo zie je maar. Bij bange mensen is er maar weinig ruimte voor medelijden en compassie. Bange mensen kiezen voor zichzelf. Het hemd is nader dan de rok. Ineens spat de Europese droom van alle mensen weer de bruder als een zeepbel uit elkaar. En worden de onderlinge landsgrenzen weer ingevoerd. De Biliams van vandaag praten mensen naar de mond. En zeggen dat migratiestromen de oorzaak zijn van alle ellende in het land. Wat is de reactie op iemand die de mensen juist niet naar de mond praat en die een heel ander verhaal vertelt? Bijvoorbeeld een lesje geschiedenis over hoe het zover heeft kunnen komen dat mensen het gevaar voor eigen leven in een bootje stappen. Dat die migranten namelijk afkomstig zijn uit landen waar Europese koloniale grootmachten eeuwenlang voornamelijk investeerden in het leegpompen van grondstoffen en veel minder in het stimuleren in ontwikkeling. En dat je daarom de huidige stroom van vluchtelingen moet zien als de rekening die ons wordt gepresenteerd voor eeuwen van economische scheefgroei. Wat is de reactie op iemand die de mensen niet naar de mond praat en die weer een ander verhaal vertelt? Die spreekt over de Joodse wet waarin een vreemdeling een beschermde status heeft. Die vertelt dat Israël herhaaldelijk wordt voorgehouden: bedenk en vergeet niet dat jullie zelf ooit vreemdelingen waren in Egypte, in het slavenhuis, en dat we van daaruit zijn bevrijd door God. Opnieuw een lesje geschiedenis om je te kunnen verplaatsen en je in te leven in de vluchteling. Dat is het Oude Testament. In het Nieuwe Testament is het Jezus die in Matteüs 25 in de gelijkenis van het Koninkrijk van God zegt: want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. In Lucas 10 stuurt Jezus 72 leerlingen op pad, met de boodschap dat het koninkrijk nabij is, dat de oogst groot is, maar dat er te weinig arbeiders zijn. En of mensen zich als arbeider wilden aanmelden. Wat daarbij opvalt is dat Jezus er op voorhand van uitgaat dat hij de mensen niet naar de mond zal praten. Bedenk wel, ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Die 72 kwartiermakers moeten zijn komst voorbereiden. Maar ze moeten er niet op rekenen dat ze overal met open armen zullen worden ontvangen. Vooruit, door de kracht van Jezus zijn ze als het ware untouchable, maar ze worden volstrekt afhankelijk gemaakt. Ze mogen namelijk niets meenemen. Ze mogen ook niet vriendelijk zijn door al groetend goedwil te kweken. Nee, ze moeten een boodschap van vrede aanbieden en vervolgens kijken hoe daarop wordt gereageerd. Is het oké, dan blijf je. Zo niet, dan ga dan niet naar een ander huis, maar verlaat de stad ogenblikkelijk. Schud het stof van je af en roep keihard dat het lot van Sodom nog draaglijker zal zijn dan het lot van deze stad. Lezen we dit goed? Is er ook maar één ingezetene van de stad bij wie de gezant niet welkom is, dan is die hele stad veroordeeld in de ogen van God? Dat is merkwaardig. Ik kan me namelijk een verhaal herinneren over diezelfde stad Sodom. Abraham die in gesprek met drie vreemden onderhandelt over de vernietiging van de stad Sodom, waar op dat moment zijn zwager Lot met zijn familie woont. Ik noteer twee opmerkelijke contrasten met onze tijd. Allereerst is daar de afschaffing van het privéleven. Wat iemand achter de voordeur vindt of gelooft, zeg maar zijn privémeningen en opvattingen, dat is geen privéaangelegenheid meer. Privé is een publieke verantwoordelijkheid geworden. Want als die gezanten toevallig bij jou aankloppen, hangt het lot van de stad af van hoe jij over de dingen denkt. En dus zou iedereen in de stad zelf de mening en opvatting moeten hebben. Ga er maar aan staan in dit land, van zoveel hoofden, zoveel meningen. Ziet u het al voor zich in Heerden? Het tweede contrast is de zwart-wit tekening. Grijs tinten en nuances, uitzonderingen, dat alles telt niet mee. Je bent voor of je bent tegen de boodschap van Jezus. Wie horen wil, die hoort bij het koninkrijk en die ontvangt Gods vrede. En ja, wie niet horen wil, die zal het voelen. Wat vertellen ons deze contrasten? Wat mij betreft zeggen ze dat iemands mening of opvatting niet vrijblijvend is. Hoe iemand in het leven zegt te staan, zo zal hij ook wel door het leven gaan. Je moet kiezen, bewust kiezen. Ik moet denken aan Deuteronomium 31, waar God het volk eveneens voor de keus stelt. De keus tussen zegen of vloek, tussen leven of dood. God geeft als stemadvies, kies het leven. Wat ik van deze contrasten leer is dat de voordeuren van de huizen meer open moeten staan. Mensen moeten meer met elkaar aan de praat wat hen beweegt en wat ze vinden. Doordat mensen meer met elkaar delen, raken ze meer met elkaar vertrouwd en krijgt saamhorigheid een kans. Tot slot, hoe weet je nu welk woord het woord van God is in deze tijd, in Europa, in Nederland, in Heerde? Welnu, ik weet het ook niet, maar ik heb wel een Bijbel en die staat vol met richtingaanwijzers. Dus gevonden heb ik het niet, maar ik weet wel waar ik het zoeken moet. Amen.
Thank you.
We zijn weer compleet zoals we ook deze dienst begonnen zijn. We gaan nu kijken naar een filmpje aangereikt door de kindernevendienst van YouTube. Kijken en luisteren. En misschien wel meezingen. Dan is er nu aandacht voor de collectes. De eerste collecte is vandaag bestemd voor Ghana, stop kinderarbeid in de visserij. De tweede collecte is voor de diaconie. Beide collectes van harte bij u aanbevolen. Mocht u geen Skip Your App hebben, dan kunt u ook bij de uitgangen straks nog uw bijdrage geven. Zullen we de Heer danken voor onze gaven? Vader in de hemel, wij danken u dat wij vandaag iets mochten geven van wat wij hebben ontvangen. Wij vragen u, laat onze gaven bijdragen in het werk van de diaconie. Maar ook dat het een bijdrage mag zijn om de kinderarbeid in de visserij te stoppen. Amen. Zullen we danken, bidden en besluiten af met stil gebed en het Onze Vader. Laat ons drinken, God, uit de bron van liefde en hoop. Uit de bruisende rivier van recht en genade. Laat ons delen, God, uit uw woorden, die het verborgene openbaar maken, die boze plannen ontmaskeren, die haat en nijd het zwijgen opleggen. Laat ons leven zonder te vragen om beloning, zonder te weten wat ervan moet komen, zonder de toejuiching van de grote menigte. Laat ons Jezus volgen, God, bron van vreugde. Dat uw naam mag doorklinken in ons hart. Dat uw naam ons mag helpen op weg van vrede. Opdat er vrede mag komen op alle plaatsen waar oorlog heerst. Dat er ware aandacht mag zijn voor de ander. Geef ons geduld op die weg, als de vrede verduisterd raakt. Geef ons kracht vol te houden, geef ons adem steeds opnieuw. Dat uw naam in ons mag groeien, tot welzijn van ieder mens en dier, uw hele schepping. Wij bidden u voor mensen die ziek zijn, voor hen die eenzaam zijn, voor hen die rouwen, dat wij hen zorg en aandacht geven. Dat ze uw liefde en steun mogen ervaren. Heer, help ons bij verdriet dat schrijnt in alles wat ons pijn doet. Blijf zo met ons vandaag en alle dagen die voor ons liggen. De stilte zoeken wij om onder uw ogen te zeggen wat geen ander voor ons zeggen kan. Om te gedenken welke naam wij in uw handen leggen, dat gij hen bewaart. Sluiten we dan onze gebeden af met het gebed wat u ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zingen we dan nu ons slotlied, lied 423. Ga dan heen in vrede en vreugde en weet u gedragen door de zegen en de kracht van de Heer onze God, de Allerhoogste. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is en blijven met u, met ons allen.